Well, turn for a moment to John 14.
Jullie voor een moment Johannes 14 willen openslaan.
Verses 15 to 23.
Vers 15 tot 23.
We talked last night, we just did an introduction.
En gisteravond zijn we gewoon mee begonnen, hebben een introductie gedaan.
An overview of some of the issues of the subject of grace.
En een overzicht van een aantal van de problemen eigenlijk, zou je kunnen zeggen, rond het onderwerp van genade.
The subject of grace is the subject of how God loves us practically.
Want het onderwerp van genade is het onderwerp van hoe God op een praktische manier van ons houdt.
One of the things that I've found with grace teaching over the years.
En een van de dingen die ik heb ontdekt als het gaat om genadeonderwijs door de jaren heen.
And when I mean over the years, I mean over the centuries.
En als ik zeg over de jaren, bedoel ik echt over tientallen jaren zelfs.
I'm not primarily thinking only of the last 5 years.
Over eeuwen zelfs. En niet alleen maar in de laatste 5 jaar van mezelf.
But I found that much teaching on grace is very technical.
En wat ik heb ontdekt is dat heel veel onderwijs over genade heel technisch is.
It focuses on the practicals of what God does for us.
En het zoomt in eigenlijk alleen op de praktische kant van wat God dan voor ons doet.
That we might be saved.
Zodat we gered worden.
Modern teaching on grace.
En modern huidig onderwijs over genade.
Tends to be very emotional.
Heeft de neiging om juist heel erg op het gevoel te gaan.
But from a more man-centered perspective.
En meer vanuit een perspectief van de mens zelf, een mensgecentreerd perspectief.
So historic teaching on grace can often be very technical and detailed.
Dus historisch onderwijs over genade is vaak heel gedetailleerd en technisch.
Modern teaching can be very emotional and feelings based.
En modern onderwijs over genade is juist vaak heel op gevoel en emotie gericht onderwijs.
I find the best grace teaching to be centered on how God feels.
Maar ik vind dat de beste onderwijs over genade zich juist richt op hoe God zich voelt.
It's not just what he does that we might be saved.
Want het is niet alleen maar wat God doet waardoor we gered worden.
But how he feels in the doing.
Maar juist wat hij ervaart, wat hij voelt terwijl hij die dingen doet.
Which is connected to why he does what he does.
Want dat verbindt zich aan de vraag waarom doet hij wat hij doet.
Now why God does what he does is too big a subject for little us.
Maar de vraag waarom doet God wat hij doet is eigenlijk een beetje een te grote vraag voor kleine, miserige mensjes als wij.
But the scriptures give us enough of a picture.
Maar de Bijbel geeft ons wel voldoende beeld.
That we can begin to connect with a God whose heart is moved in relationship with us.
Zodat we kunnen beginnen om in contact te komen met het hart van God dat bewogen is als die zich met ons relateert.
So all week long I want to focus on grace as the way that God loves us.
Dus deze hele week wil ik focussen op genade als de manier waarop God van ons houdt.
The practical way, a tangible way that he shows us affection.
De praktische en merkbare manier waarop God zijn affectie aan ons toont.
In a way that we can lay hold of.
Op zo'n manier dat wij het kunnen vastpakken.
I on the side teach a little bit on marriage from the word.
En naast de grote onderwerpen die ik doe, onderwijs ik ook een beetje over het huwelijk vanuit het woord.
It's actually one of my favorite subjects to teach on.
En eigenlijk is het een van mijn favoriete onderwerpen om over te onderwijzen.
But the reason that I enjoy teaching on marriage.
Maar de reden dat ik zo graag over het huwelijk onderwijs.
Is because it's one of the most practical ways to dive into the knowledge of Jesus.
Is omdat het een van de meest praktische manieren is om in het kennen van Jezus binnen te gaan.
I don't want to teach on marriage to do marriage counseling.
Want ik geef geen onderwijs over huwelijk omdat ik zo graag huwelijkspastoraat doe of zo.
But Paul said something glorious in Ephesians 5.
Maar omdat Paulus iets geweldigs heeft gezegd in Efeze 5.
That husbands would love their wives like Christ loves the church.
Hij zei namelijk: mannen, heb je vrouw lief zoals Christus de gemeente heeft lief gehad.
Paul opens 2 huge doors with that statement.
En met dat ene zinnetje opent Paulus 2 gigantische deuren voor ons.
Number one, he's opening up the door of the knowledge of God.
Ten eerste opent hij voor ons de deur van het kennen van God.
The first question that I asked as a young man.
En de eerste vraag die ik als een jonge man stelde.
Was the wrong question.
Was de verkeerde vraag.
How do I love my wife like Christ loves the church?
Hoe moet ik van mijn vrouw houden zoals Christus van de gemeente houdt?
That's the wrong question.
Dat is de verkeerde vraag.
The question is an invitation to a beautiful search for the knowledge of Jesus.
Want deze vraag is als eerste een geweldige uitnodiging voor om de schoonheid van het kennen van Jezus binnen te gaan.
The right question is, how does Jesus love his church?
Want de belangrijke juiste vraag is, hoe houdt Jezus dan van zijn kerk?
From the revelation and the details of how Jesus loves his church.
Want vanuit die openbaring en de details van hoe Jezus van zijn gemeente houdt.
That understanding is to inform what kind of husband I am.
Vanuit dat begrijpen ontdekken wij hoe wij mogen liefhebben.
It's a promise from Paul.
Het is dus een belofte van Paulus.
The more intimate understanding I have of Jesus,
hoe diepere, intiemere inzicht ik heb van in de liefde van Jezus,
the better husband I'll be.
Hoe beter ik als echtgenoot zal zijn.
And so Paul gives us this picture. How does Jesus love the church?
Dus Paulus geeft ons hier dit plaatje. Hoe houdt Jezus dan van zijn gemeente?
That picture forms the picture of grace.
En dat plaatje is het plaatje wat genade laat zien.
The details of how he loves us.
De details van hoe hij van ons houdt.
I want to commend every husband in here and husband to be.
En ik wil elke echtgenoot die hier zit of iedereen die echtgenoot gaat worden.
To go again into a journey of how Jesus loves his bride.
Om opnieuw gewoon die reis te gaan maken en je af te vragen hoe houdt Jezus van zijn bruid.
I find very few husbands that can conduct an intelligent conversation on the subject.
Want ik ken maar heel weinig echtgenoten die werkelijk een intelligent gesprek kunnen voeren over dit onderwerp. Hoe Jezus van zijn gemeente houdt.
Because they haven't thought about it.
Omdat ze er nooit over nagedacht hebben.
I understand, neither did I.
En ik ook niet, om eerlijk te zijn.
Mostly I thought, well, Jesus died for us.
Want dit was eigenlijk wat ik dacht. Ja, Jezus is voor ons gestorven.
Therefore, I will lay down my life for my wife.
En dus moet ik ook mijn leven neerleggen voor mijn vrouw.
And she makes my life easier.
En dan maakt ze mijn leven fijner.
The one problem with Protestantism.
En een van de het belangrijkste probleem van het protestantisme.
It doesn't prepare us to be great husbands.
Is dat het ons niet voorbereidt om geweldige echtgenoten te zijn?
Because often the knowledge of how Jesus loves us, the details.
Want vaak is het zo dat de details van het kennen van hoe Jezus van ons houdt.
Get as far as the cross.
Eigenlijk niet verder komt dan het kruis.
But we don't have a practical sense of how Jesus loves human beings.
We hebben dus niet echt een praktisch gevoel van op welke manier Jezus van mensen houdt.
We understand the sacrificial dynamic.
Want we begrijpen een klein beetje dat opofferende stukje daarvan.
We understand something. We understand a little bit about his blood.
En wij begrijpen een klein beetje over zijn bloed.
And therefore we know a little bit about propitiation.
Dus weten we een heel klein beetje iets over verzoening.
And a little bit about justification.
En een heel klein beetje over rechtvaardiging.
But mostly that's just language.
Maar eigenlijk is dat vooral alleen maar woorden.
We want to know the emotions of the man.
Want we willen de emoties van deze man.
We want to know the fire that's burning in his heart.
We willen het vuur kennen dat in zijn hart brandt.
We want to know what's motivating him to be the man that he is.
We willen weten wat hem gemotiveerd heeft om de man te zijn, de mens te zijn die hij is.
Fully God expressing love for us as a human being.
Die volledig God was, maar liefde aan ons laat zien in als mens.
When I read the Sermon on the Mount, I do the same thing.
En als ik de bergreden lees, dan doe ik hetzelfde daarmee.
I don't first look at the verses and think this is what I have to do.
Ik kijk niet eerst naar die verzen met de vraag wat moet ik doen? Oké, dit moet ik allemaal doen.
When I read the Sermon on the Mount, the first thing I do.
Als ik de bergreden lees, dan is dit het eerste wat ik doe.
As I picture Jesus living it.
Dan stel ik mij voor hoe Jezus dat uitwandelt.
When he tells me to love my enemies and pray for them.
Want als hij aan mij zegt dat ik mijn vijanden moet liefhebben en moet bidden voor ze.
My first thought isn't there's a command to obey.
Dan is mijn eerste gedachte niet hier staat een gebod wat ik moet gaan gehoorzamen.
My first thought is you did this.
Dan is mijn eerste gedachte juist Heer, dat heeft u gedaan.
You loved your enemies.
Want u hield van uw vijanden.
You prayed for your enemies.
En u bad voor uw vijanden.
You fought for their hearts.
U heeft gevochten om hun hart te winnen.
This is the Sermon on the Mount shows me who you are.
Dit bergrede laat me zien wie u bent.
Not just what I'm supposed to do.
En niet alleen wat ik zou moeten doen.
And so the subject of grace is informed by the activity of the love of Jesus.
Dus het onderwerp genade wordt gevormd door wat Jezus allemaal doet.
The definition of grace is very straightforward.
De definitie van genade is eigenlijk heel recht toe recht aan.
It's the popular definition is unmerited favor.
En de meest populaire definitie is onverdiende gunst.
But whenever God shows you favor.
En maar elke keer als God jou gunst geeft, genade
that you could never deserve or earn.
Die je sowieso niet zou kunnen verdienen of kunnen het recht op zou hebben.
Favor from God has power attached to it.
Weet je, aan gunst van God zit kracht verbonden.
And favor from God has power expressed practically in our lives.
En die gunst van God bevat een kracht die zich praktisch uit in onze levens.
And so my definition of grace.
Dus mijn definitie van genade
is favor from God.
Is gunst van God
that I could never deserve.
Die ik nooit zou kunnen verdienen.
With power attached to it.
Waar kracht aan verbonden is.
The difference between grace and mercy is this.
En het verschil tussen genade en barmhartigheid of ander soort genade.
When God shows me mercy,
is als God mij barmhartigheid geeft.
He withholds what I deserve.
Dan houdt hij terug wat ik eigenlijk wel verdiend heb.
When he shows me grace,
maar als hij mij genade geeft,
he gives me what I don't deserve.
Dan geeft hij aan mij waar ik juist geen recht op heb.
And so when he shows me mercy,
dus als hij mij genadig is,
I've been spared from what I should have received.
Dan word ik gespaard van dat wat ik eigenlijk wel had moeten krijgen.
And when he gives me grace,
maar als hij mij genade geeft,
he lavishes expressions of love on my life.
Dan stort hij uitdrukkingen van liefde uit over mijn leven.
Paul calls them the riches of his mercy.
En Paulus spreekt over de rijkdom van zijn genade.
And the riches of his grace.
Maar ook over de rijkdom van die andere vorm van genade.
We are of the only people on the planet.
Wij zijn de enige wezens, enige mensen op de planeet.
That became rich because of what we didn't receive.
Die rijk geworden zijn vanwege iets wat wij niet hebben gekregen.
Before we ever received grace.
Want voordat wij de genade van God kregen,
we were already the richest who ever lived.
Waren we al de meest rijke mensen die er leven.
Because in the riches of his mercy,
vanwege de rijkdom van zijn ontferming,
we were spared his wrath.
Werden we namelijk gespaard van zijn oordeel.
We were spared from so much that we deserved.
We werden namelijk bespaard en gespaard van zoveel waar we wel degelijk recht, wat we wel degelijk verdiend hadden.
So he's already glorious and beautiful.
Dus dit is al zelfs glorieus en prachtig.
Related to what we deserved.
En als het dus gaat om waar we eigenlijk wat we verdiend hadden.
But then his love for us, it becomes out of control.
Maar dan komt de liefde die hij heeft voor ons en die is gewoon buiten alle controle.
I don't mean that in a literal sense.
En dat bedoel ik niet letterlijk.
It's very orderly.
Want het is heel geordend.
His love for us becomes extravagant.
Maar zijn liefde voor ons is zo extravagant.
When we go from already rejoicing in what we didn't receive.
Want als we komen van de plek waar we ons verheugen over wat we niet hebben gekregen.
And he says to us, I'm not done yet.
Dan zegt hij tegen ons, maar ik ben nog niet klaar.
There's so much more than forgiveness.
Want er is nog zoveel meer dan vergeving.
There's so much more than what you've escaped from.
Want er is nog zoveel meer dan datgene waaraan je ontsnapt bent.
And the more is what he gives us at the new birth.
En dat meer is wat hij als eerste aan ons geeft in de wedergeboorte.
And the more is what he fills our life with after that.
En het meer is datgene waarmee hij ons leven vult vanaf dat moment.
Salvation is always about being saved from.
Want redding is altijd iets wat dat we gered worden van iets.
And being saved into.
Maar ook gered worden tot iets.
As he continues to demonstrate his love for us.
Terwijl hij doorgaat met zijn liefde aan ons laten zien.
And again, as we begin to understand his word.
En als wij beginnen om zijn woord te begrijpen.
Through the lens of the knowledge of Jesus.
Door die lens van het kennen van Jezus.
Then we actually begin to adore him there.
Dan gaan we op die plaats ook werkelijk gewoon hem geweldig vinden.
Salvation is more than delivered from sin.
Want redding is dus meer dat we, dan dat we gered zijn, verlost zijn van zonde.
Salvation is gloriously about victory over sin.
Redding is wel degelijk glorieus over dat verlost zijn van zonde.
But it's also about something else.
Maar het is ook nog iets anders.
It's about being able to find Jesus beautiful.
Want het is namelijk dat we in staat zijn om te zien hoe prachtig Jezus is.
When we did not used to.
Terwijl we dat eerst niet zagen.
In our old life.
In ons oude leven.
What we were saved from.
Waar we van gered waren.
Was not just the actions of sin.
Was niet alleen maar de daden van zonde die we deden.
Or the activity of sin.
De activiteiten van zonde.
We were saved from a sinful worldview.
We werden ook gered uit een zondig wereldbeeld.
We were saved from sinful attraction.
We werden gered van zondige aantrekkingskracht.
Now there was an unrenewed mind.
We hadden een onveranderd denken.
And a darkened heart.
En een verduisterd hart.
We were dominated by the power of sin.
En we werden overheerst door de kracht van zonde.
With no power to overcome it.
Zonder de kracht om dat te overwinnen.
But then Paul says something else in Ephesians 2.
Maar dan zegt Paulus nog iets anders in Efeze 2.
Verses 1 to 3.
Vers 1 tot en met 3.
Not only were we under the power of sin.
Want we waren niet alleen onder die macht van zonde.
And what I mean is the best life you can live without Jesus.
En wat ik bedoel is dit, dat het beste leven wat je zonder Jezus zou kunnen leven,
is to try to not murder.
Is je best doen om niet iemand te vermoorden.
To try to not steal.
Je best doen om nooit te stelen.
That's your former life.
Dat is het leven wat je had eerst.
The Ten Commandments.
De 10 geboden.
The law.
De wet.
Tells you what to do.
Vertelt je wat je moet doen.
And what not to do,
en wat je niet mag doen.
Without any power to change the heart,
zonder enige kracht om je hart te veranderen.
To want to do it.
Om het ook echt te willen.
God understood this.
En God begreep dat.
He was giving you the law as a gift,
en hij gaf je de wet als een gave.
To recognize your need for grace.
Zodat je je nood voor genade zou herkennen.
That it wasn't enough to know what to do and what not to do.
Zodat je zou weten dat het niet genoeg is om te weten wat je wel en niet moet doen.
You needed power to want to do it.
Want je hebt namelijk ook kracht nodig om het ook te willen doen.
You needed power to be attracted to what to do.
Je had kracht nodig om aangetrokken te worden tot die dingen die je zou moeten doen.
And to be repelled by what not to do.
En afgestoten te worden van dingen die je niet moet doen.
And so Ephesians 2 lays out our former dilemma.
En Efeze 2 legt dus dat dilemma dat we eerst hadden gewoon uit aan ons.
We were in the family of Adam.
We waren in de familie, in de geslachtslijn van Adam.
In what Paul called in Romans 5 the kingdom or the reign of sin.
In wat Paulus in Romeinen 5 noemt het koninkrijk of de heerschappij van zonde.
With no power to escape sin's hold on us.
Zonder kracht om te ontsnappen aan die grip van zonde over ons leven.
And very little desire to escape.
En met ook heel weinig verlangen om daaraan te ontsnappen.
Which is why Jesus addresses murder in the heart in the Sermon on the Mount.
En dat is waarom Jezus bijvoorbeeld in de bergrede ook de moord in ons hart, in ons denken adresseert.
The Pharisees were congratulating one another.
Want die Farizeeërs die feliciteerden elkaar.
Related to their ability to make it through another day without murdering someone.
Wat betreft hun vaardigheid om het weer een dag te halen zonder iemand te vermoorden.
That's the glory of the lawkeeper.
Want dat is namelijk de heerlijkheid die je als wethouder.
How are you doing, brother?
Hoe doe je het, broer?
Didn't steal anything today.
Ik heb niks gestolen vandaag.
No murder.
Geen moord gepleegd.
Didn't covet another man's wife.
Ik heb een andermans vrouw niet begeerd.
Life is good.
Leven is goed.
We are saved into something far better.
En we zijn gered in iets wat veel mooier is dan dit.
More than the power to not murder.
Want we hebben veel meer dan de kracht om niet te moorden.
We've been transformed at the heart level into loving life.
Want we zijn getransformeerd op hartsniveau in een leven waarin liefde groeit.
More than the power to not steal.
Veel meer dan alleen maar de kracht om niet te stelen.
We've been given the mind of Christ.
Hebben wij het denken van Christus gekregen.
And our heart is being transformed.
En ons hart wordt getransformeerd.
So that we don't lust after and covet what's not rightfully ours.
Zodat we niet verlangen naar en jaloers zijn op dingen die niet echt voor ons zijn.
Our heart finds rest and contentment in what we've been given from the Lord.
En ons hart vindt rust in een tevredenheid van dat wat de Heer ons geeft. heeft.
In other words, what used to be unattractive.
Dus in andere woorden, dat was eerst wat eerst niet aantrekkelijk was.
By grace becomes attractive.
Wordt door genade wel aantrekkelijk.
There are aspects of who Jesus is that become attractive to us.
Er zijn aspecten van wie Jezus is die ineens aantrekkelijk voor ons worden.
Through the grace of God, meekness becomes attractive.
Door de genade van God wordt zachtmoedigheid aantrekkelijk voor ons.
Meekness would be one of the most foolish, unattractive expressions of love in the whole kingdom of God to an unbeliever.
Voor een ongelovige zou zachtmoedigheid een van de meest onaantrekkelijke en oninteressante aspecten van het koninkrijk van God zijn.
When Paul talks about the weak things that shame the strong,
want als Paulus spreekt over het zwakke wat het sterke beschaamt,
in 1 Corinthians 1,
in 1 Korinthe 1,
he's talking about things like meekness.
Dan heeft hij het over dingen zoals zachtmoedigheid.
The meekness of Jesus.
Over de zachtmoedigheid van Jezus.
Who had the cure for every disease.
Die de genezing van elke ziekte had.
The solution to every problem.
De oplossing voor elk probleem.
He could have written the finest works of literature ever composed.
Hij had de meest geweldige literaire werken kunnen componeren die ooit gemaakt zijn.
He could have impressed everyone with his greatness.
Hij had iedereen onder de indruk kunnen brengen van zijn grootsheid.
And yet the meek and lowly one lived for 30 years in anonymity.
En toch leefde de nederige, zachtmoedige in anonimiteit voor 30 jaar lang.
He never wrote a song.
Hij schreef nooit een lied.
He never wrote a book.
Hij schreef nooit een boek.
He never cured a disease.
Hij genas nooit een ziekte.
He didn't preach before as many people as Paul did.
En hij sprak nooit voor zulke grote groepen mensen als Paulus deed.
There are 20-year-olds that have led worship for bigger crowds.
Er zijn 20 jaar oude jongeren tegenwoordig die voor grotere massa's mensen al hebben gepreekt of aanbidding hebben gedaan.
It was the joy of Jesus to hand the authorship of the gospels to a tax collector.
And it was the sorry it was one of Jesus.
He handed the writing of the gospels to a tax collector.
Ja, het was zijn grootsheid dat hij het schrijven van een evangelie in de handen legde van een belastingophaler.
To another a coward.
En aan een ander een lafaard.
And a Gentile doctor.
En een heidense dokter.
Said, "Hey, I'd like you to write my story."
En hij zei tegen ze: "Hey, ik wil dat je mijn verhaal schrijft."
Why don't you write it? You're Jesus.
Waarom schrijft u het niet? U bent toch Jezus?
And yet, it was his joy to embrace meekness.
Maar het was zijn vreugde om zachtmoedigheid te omarmen.
The one man in all the earth.
Die enige in heel de aarde.
Who possesses every right to call the attention of the nations to himself.
Die werkelijk al het recht had om alle aandacht van alle naties op zichzelf te richten.
Loves to give attention to his father.
Houdt ervan om alle aandacht te geven aan zijn vader.
And to his bride.
En aan zijn bruid.
Think about that.
Denk daar eens over na.
He's worthy of all the attention.
Hij is het waard om alle aandacht te krijgen.
If everyone only paid attention to Jesus, that would only be right all of the time.
En als iedereen alle aandacht aan Jezus zou geven, zou dat alleen maar volkomen juist zijn voor altijd.
And yet he wouldn't stop talking about his father.
En toch stopte hij niet met te praten over de vader.
And calling attention to his father.
En de aandacht op zijn vader te richten.
And then in the new covenant he calls attention to his bride.
En dan in het nieuwe verbond richt hij alle aandacht op zijn bruid.
He hands authority and gifting and anointing to her.
En hij geeft autoriteit en zalving en gaven aan haar.
And allows her to put him on display.
En hij staat er toe dat zij hem laat zien.
He is the most meek, generous, humble man that ever lived.
En hij is de meest genereuze, zachtmoedige, nederige man die ooit geleefd heeft.
If your heart is moved by what I'm saying, that's grace.
En als jouw hart geraakt wordt door wat ik je nu vertel, dat is genade.
Because to the majority of humanity, what I just said is horrifically offensive.
Want voor het merendeel van de mensheid is dat wat ik zojuist gezegd heb verschrikkelijk aanstootgevend.
That the most gifted human being that ever lived wouldn't tap his potential?
Dat de meest begiftigde persoon die ooit heeft geleefd zijn eigen begiftigdheid niet echt heeft gebruikt?
The most articulate man that ever lived?
De meest welbespraakte man die ooit geleefd
the
heeft?
The most creative?
De meest creatieve mens?
His potential wasn't realized in a university.
Zijn potentie is nooit gerealiseerd op een universiteit.
Wasn't realized in a museum.
Is nooit in een museum tentoongesteld.
His full potential was realized on a cross.
Zijn volle potentie werd bereikt.
That's why the message is a stumbling block.
En daarom is deze boodschap als een struikelblok.
That's why prayer is so offensive.
Daarom is gebed zo aanstootgevend.
That you would waste your giftedness in a conversation with Jesus.
Dat je al je gaven verspilt in een gesprek met Jezus.
Do you know how much more you could be doing with your time?
Weet je wel hoeveel meer en beter je zou kunnen doen met jouw tijd?
Do you know how productive you could be?
Weet je wel hoeveel je kunt produceren?
Take those 20 hours, 30 hours, put them to good use.
Neem die 20, 30 uur en ga het goede nieuws brengen.
Jesus, you wasted 30 years.
Jezus, u verspilde 30 jaar.
And then you allowed yourself to be killed at 33.
En vervolgens stond u toe dat je vermoord werd toen je 33 was.
Wasting 30 more.
Sorry.
Wasting about 30 more.
En daarmee nog 30 meer verspelend.
Jesus willingly wasted 60 years.
Jezus was bereid om gewoon 60 jaar leven te verspillen.
The most gifted man ever.
De meest begiftigde mens ooit.
Somebody else wrote his words.
Iemand anders schreef zijn woorden.
And somebody else sings his songs.
En iemand anders zingt zijn liederen.
It's so offensive.
Dat is zo aanstootgevend.
But here's what's fun.
Maar dit is wat zo mooi is.
It's beautiful to you.
Het is schitterend voor jou.
Which is the evidence of the grace of God in your life.
En dat is een bewijs dat de genade van God in je leven is.
One of the ways that Jesus loves you.
Een van de manieren waarop Jezus van jou houdt.
I mean the way he shows love to you.
Ik bedoel de manier waarop hij zijn liefde aan jou bewijst.
He doesn't just cause sin to become unattractive.
Hij zorgt er niet alleen voor dat zonde onaantrekkelijk wordt voor je.
Grace gives you eyes to see.
Maar genade geeft je ogen om te zien.
And see what's really beautiful.
En te zien wat werkelijk mooi is.
Not what the world calls beautiful.
Niet wat de wereld mooi noemt.
You have eyes to see true beauty.
Jullie hebben ogen om werkelijke schoonheid te zien.
So when you read the Sermon on the Mount.
Dus als jij de bergreden leest.
When you read the commands of Jesus.
En als je de geboden van Jezus leest.
Don't read them first as rules to keep.
Lees ze dan niet eerst als regels om te houden.
Read them first as true beauty.
Lees ze eerst als werkelijke schoonheid.
True beauty on display.
Werkelijke schoonheid tentoongesteld.
When you picture Jesus really living that way.
Als je Jezus je voorstelt die werkelijk zo leeft.
Your heart soars.
Dan gaat je hart gewoon zweven.
And you want to live that way too.
En dan ga je jezelf ook op die manier leven.
That's how the power of grace works practically in our lives.
Dat is hoe de kracht van genade praktisch in ons leven werkt.
It's the transformation of our desires.
Het is de transformatie van onze verlangens.
To desire him.
Waardoor we hem gaan willen.
Rather than the things of this world.
In plaats van de dingen van de wereld.
He said in verse 15 of John 14.
En hij zei in vers 15 van Johannes 14.
If you love me.
Als je mij lief hebt,
keep my commandments.
Neem je mijn geboden in acht.
If you love me, keep my commandments. And I will pray the Father.
En dan zal ik de Vader bidden.
He will give you another helper.
En hij zal je een andere helper, een andere trooster geven.
That he may abide with you.
Opdat hij bij je blijft.
Forever.
In eeuwigheid.
You're going to have the indwelling Holy Spirit.
Je zult de inwonende Heilige Geest bij je hebben.
Forever.
Voor eeuwig.
And so the Lord said, Jesus said, if you love me, obey my commands.
En hij zei, als je mij lief hebt, hou dan mijn geboden.
Again, this is the idea of what I've been saying.
En dat is het idee van wat ik aan het zeggen ben.
We don't obey his commands because we have to.
We gehoorzamen zijn geboden niet omdat we dat moeten.
We obey his commands because we want to.
We gehoorzamen zijn geboden omdat we dat willen.
Because they're the most attractive way to live.
Want het is de meest aantrekkelijke manier om te leven.
Expressed by the most attractive man that ever lived.
Die uitgedrukt is door de meest aantrekkelijke mens die ooit heeft geleefd.
As he is moved.
En als hij geraakt wordt.
He gives us power to be moved by him.
Dan geeft hij ons ook kracht om ook door hem geraakt te worden.
He was moved to love us.
Want hij was bewogen van binnen om van ons te houden.
How many of you, as you're hearing these things, your heart is moving right now.
Want hoeveel van jullie, terwijl je dit hoort, voel je dat je hart bewogen wordt?
Hand.
Steek je hand.
Your heart, you can feel it. It's like your heart's moving.
Je kan het
moving.
Voelen van binnen. Je hart beweegt hierdoor.
That's a small, small taste of what he felt when he looked at you.
Dat is een minuscuul klein stukje voorproef van wat hij voelt als hij naar jou kijkt.
On your worst day.
Zelfs op je meest slechte dag.
When you still hated him,
terwijl je hem nog steeds haatte.
And we're not born again.
En we niet wedergeboren waren.
What you feel right now,
wat je nu voelt.
Is the product of an awakened heart.
Is het gevolg van een ontwaakt hart.
Empowered by grace.
Bekrachtigd door genade.
Transformed to love.
En veranderd om lief te hebben.
He was already there.
Hij was daar al lang.
Fully alive and awakened.
Volkomen levend en ontwaakt.
Deeply moved and tender towards you.
Diep bewogen en zacht naar jou toe.
When he set his love on you.
Toen hij zijn liefde op jou richtte.
And again, it was the worst day of your life.
En nogmaals, dat was op de slechtste dag uit jouw leven.
There was no worse day ever.
Er was niet één dag slechter dan die.
Than the day you got saved.
Dan de dag waarop je gered was.
That sounds like a strange statement.
Dat klinkt misschien als een vreemd statement.
The reason it was the worst day of your life.
De reden waarom dat de slechtste dag van je leven was.
Right before it became your best day.
Vlak voordat het je beste dag werd.
Was that if you had died before being born again.
Was dat als je was gestorven voordat je opnieuw geboren was.
In righteousness you would have received what you were asking for your whole life.
Dan had je in rechtvaardigheid gekregen datgene wat je heel je leven tot dat moment wilde.
Eternity without God.
Namelijk eeuwigheid zonder God.
You were at your lowest moment.
Je was op dat moment op je laagste, op je diepste punt.
You were at the height of your rage and hatred against the Lord.
Want je was op het hoogste punt van je woede en je boosheid tegenover God.
The day you got saved was the apex, the height of your rebellion against the Lord.
De dag waarop je gered was, was je eigenlijk op het hoogtepunt van je rebellie tegenover God.
There is no day that you were more wicked than that day.
Want er is geen dag waarop je meer slecht was dan op die dag.
I don't just define wickedness by your actions.
En ik definieer dus slechtheid niet alleen maar gebaseerd op je daden.
I'm talking about the condition of your heart.
Maar ik heb het over de conditie, de gesteldheid van je hart.
And in that very moment.
En op dat moment.
A God who was moved.
Was daar een God die diep bewogen was.
Found you and set his love on you.
Die vond jou en hij richtte zijn liefde op jou.
That you would be delivered from loving your own way.
Zodat je bevrijd zou worden van alleen maar je eigen manier liefhebben.
And finding your own wicked opinion beautiful.
En je eigen verdorven mening schitterend vinden.
That you would be delivered into loving his way.
Dat je bevrijd zou worden zodat je zijn mening en zijn wegen lief zou hebben.
And finding the way that he loves beautiful.
En de manier waarop hij lief heeft, dat je die mooi zou vinden.
That was the first day of your new perspective.
En dat was je eerste dag van je nieuwe perspectief.
Your new outlook on life.
Je nieuwe manier van kijken naar het leven.
It's taken time, but you're seeing things differently.
Het kost tijd, maar nu zie je dingen heel anders.
But still, when we read John 14, 15,
maar nog steeds, als we dan Johannes 14 en 15 lezen.
We can still read it as a rule.
14 vers 15. Dan kunnen we toch nog steeds dit lezen alsof het een regel is.
And forget the very next verse.
En vergeten we het volgende vers.
If you love me and want to obey me.
Als jij van me houdt en je wilt mij gehoorzamen.
I'm going to give you the full measure of my Holy Spirit to help you.
Dan zal ik je de volle maat van mijn Heilige Geest geven om jou te helpen.
Then once we receive the Holy Spirit.
Als we eenmaal de Heilige Geest hebben ontvangen.
We can obey according to God's process of growth and maturity.
Dan kunnen wij gehoorzamen naar mate van Gods proces van groei naar volwassenheid.
Not our own attempts to obey in our own understanding.
En niet alleen maar onze eigen pogingen om dat te doen wat we begrijpen of wat we kunnen zelf.
See, we continually distort the message of grace.
Weet je, voortdurend eigenlijk verdraaien wij de boodschap van genade.
Either by attempting to earn God's love.
Door ofwel Gods liefde te proberen te verdienen.
Which, as we talked about last night.
Wat, zoals we gisteravond ook hebben benoemd.
Trying to do the things of the kingdom without the king.
Is het proberen de dingen van het koninkrijk te doen zonder de koning.
Trying to obey God apart from God.
Is God proberen te gehoorzamen zonder God.
Because we lack confidence in the relationship.
Omdat we niet genoeg vertrouwen hebben in de relatie die we hebben.
And so again, the signs of earning God's love.
Dus opnieuw, de teken van het liefhebben van God.
Are evident in our insecurity.
Wordt
our insecurity.
Ja, wordt getoond door onze onzekerheid.
We are often insecure friends.
Vaak zijn we onzekere vrienden.
Insecure leaders.
Zijn we onzekere leiders.
Insecure parents.
Onzekere ouders.
Lacking confidence in our relationships.
Hebben we een gebrek aan vertrouwen in onze relaties.
Because we're unstable in the most critical relationship of all.
Omdat we niet stabiel zijn in de meest belangrijke relatie van alle.
And so we compare ourselves to one another.
En dus vergelijken we onszelf met anderen.
We are overly enamored with the man of God.
En zijn we te veel onder de indruk van die man Gods.
Wishing that we could be like him or her.
En willen we dat we wel zouden zijn als hem of als haar.
We spend more time wishing than praying.
En wat we uiteindelijk doen is dat we meer tijd doorbrengen met wouwen dat dan met bidden.
I mean, how many of you know what it means to have an aggressive wishing life?
En hoeveel van jullie weten wat het betekent om een agressief versus, ik wou dat leven te hebben.
Versus a vibrant prayer life.
In plaats van een bruisend gebedsleven.
A powerful wishing life is the sign of an insecure relationship.
Want een krachtig ik wou dat leven is een teken dat je onzekerheid van binnen hebt.
And so we compare.
En dus vergelijken we ons.
And we compete.
En we hebben competitie, strijd.
Either seeing others as better than us,
of we zien anderen als beter dan onszelf.
In a negative way,
op een duidelijke manier.
Or seeing ourselves as better than others.
Of we zien onszelf als beter dan anderen.
And that pendulum always swings wildly.
En slinger die gaat voortdurend van de ene naar de andere kant.
Because we determine the health of our relationship with God.
Want wij bepalen hoe gezond onze relatie met God is.
Based on our spiritual attainments.
Gebaseerd op waar wij al naartoe gegroeid zijn geestelijk.
If we've had 3 relatively sin-free weeks.
Dus als wij 3 relatief zondevrije weken hebben gehad.
A 21-day fast.
21 dagen gevast.
We've memorized 10 scriptures.
En we hebben 10 vers uit ons hoofd geleerd.
We feel good about our life in God.
Dan hebben we een goed gevoel over ons leven in God.
We lose our temper.
Maar als we ons geduld verliezen.
We get angry at our kids.
En we worden boos op onze kinderen.
We blow it at work.
En we gaan de fout in op ons werk.
We fail in 3 areas.
En we falen op 3 verschillende gebieden.
We put on 10 pounds.
En we zijn 10 kilo uitgekomen.
And suddenly we feel terrible about our life in God.
Dan voelen we ons slecht over de mate waarin we leven in God hebben.
And so finally, besides competing and comparing.
Dus naast dat strijden en vergelijken.
We continually measure our success related to our behavior.
Maten we dus onze mate van succes door te kijken naar ons eigen gedrag.
Those are the signs of someone who's trying to earn God's love.
En dat zijn de kenmerken van iemand die toch probeert Gods liefde te verdienen.
They imagine they can motivate God to move based on behavior.
Ze stellen zich voor dat ze God zouden kunnen motiveren om van hen te houden door hun gedrag.
And they make God like themselves.
En wat ze eigenlijk doen is dat ze God maken als henzelf.
Number 1, whatever it is, I'm thinking about myself and feeling about myself.
Nummer 1, ten eerste, datgene wat ik denk en voel over mezelf.
Well, that's what God's thinking and feeling.
Nou ja, dat is wat God over mij denkt en over mij voelt.
Constantly projecting our own emotions on God.
We projecteren voortdurend onze eigen emoties op God.
As if he feels those things too.
Alsof hij ook die dingen voelt.
And so the God that we worship is a lot like us on a bad day.
Dus de God die wij aanbidden is eigenlijk heel erg zoals wij zijn op een slechte dag.
And then what's even more tragic?
En wat nog eigenlijk tragischer nog is.
Is that as we're doing that?
Is terwijl we dat doen.
We're relating to God based on what we want him to do for us.
Dan zien we dat we met God in relatie staan gebaseerd op wat we willen dat hij doet voor ons.
Not based on who he is.
Niet gebaseerd op wie hij is.
Or who he is in the relationship.
Of wie hij in de relatie met ons is.
In other words, when you're trying to earn God's love,
met andere woorden, als je Gods liefde probeert te verdienen,
you're living at a distance,
dan leef je op afstand,
trying to get God to do something.
En probeer je voor elkaar te krijgen dat God iets voor je doet.
God wants to do a lot of some things.
En God wil absoluut een heleboel dingen voor je doen.
But he wants to do it from a place of intimacy and nearness.
Maar hij wil het doen vanuit een plek van intimiteit en nabijheid.
Mostly we just want the paycheck to work.
Heel vaak willen we eigenlijk alleen maar dat ons loonstrookje klopt.
The job to work.
En dat wat we doen goed gaat.
The ministry to work.
Dat de bediening goed loopt.
Our health to work.
Dat onze gezondheid goed gaat.
And people like us.
En dat mensen ons aardig vinden.
And so we're constantly trying to motivate God to those ends.
En heel vaak zijn we dus bezig te proberen God te motiveren om dat allemaal te doen in ons
those
leven.
Those are all signs of living at a distance.
En dat zijn allemaal tekens dat we eigenlijk op afstand leven.
Trying to earn God's love.
En dat we proberen zijn liefde te verdienen.
The more precise word for everything I just said.
En het meer exacte woord voor alles wat ik zojuist gezegd heb
is legalism.
Is wetticisme.
We're living life according to a set of rules.
We leven dus ons leven naar een set van regels.
Rather than relationship.
In plaats van vanuit relatie.
If I do this,
als ik dit doe,
you will do this.
Dan doet u dat.
God goes, no.
Maar God zegt nee.
You're not the boss of me.
Jij bent niet de baas over mij.
I love you.
Ik hou van jou.
And I'm moved by you.
En ik ben diep bewogen.
And I enjoy you.
En ik hou en ik geniet van je.
And I will be your servant.
En ik zal jou dienen.
And I will help you all the days of your life.
En ik zal je alle dagen van je leven helpen.
But I'm your servant, not your butler.
Maar ik ben je dienaar, niet je butler.
But then there's the other way that we distort grace.
Maar dan is er ook nog een andere manier waarop we genade verdraaien.
And I find that most believers that I've met,
en ik heb ontdekt dat de meeste gelovigen die ik ontmoet,
do both over the course of their lives.
Beide vormen in het loop van hun leven doen.
They swing back and forth.
Ze zwengelen eigenlijk van de ene kant naar de andere kant.
They'll fight for a few years to earn God's love.
Voor een aantal jaar zijn ze aan het vechten om Gods liefde te verdienen.
And they'll get burned out.
En daardoor raken ze in een burn-out.
And they'll overreact in their burn-out.
En vervolgens reageren ze veel te veel, overreageren ze in hun burn-out.
To lay hold of a message that permits them to live half-heartedly.
Waarbij ze eigenlijk een boodschap omarmen die ze ruimte geeft om eigenlijk maar met een koud hart, een half hart te leven.
They get to exercise their liberty.
En ze krijgen dus ruimte om vrijheid te hebben.
Without investing in the relationship.
Zonder dat ze investeren in hun relatie.
They weren't investing in the relationship before.
Want eerst waren ze al niet aan het investeren in relatie.
They were simply investing in a cause and effect kind of life.
Ze waren aan het investeren in een soort oorzaak en gevolg leven.
Which burned them out.
Waardoor ze opgebrand raakten.
I meet lots of people.
Ik bedoel, ik ontmoet veel mensen.
Oh yeah, I used to do that prayer thing.
Ja, ik heb ook zo'n gebedsding gedaan.
I used to be the most radical believer I know.
Ja joh, ik was de meest radicale gelovige die
ik kende. So radical.
Ik was zo radicaal.
But I realized I was just, not living in grace.
Maar ik realiseerde me dat ik helemaal niet uit genade leefde.
And so now their life has swung wildly into the other era.
En nu is hun leven helemaal wild doorgeslagen naar de andere kant.
Half-heartedness with spiritual language.
Waarbij ze ruimte hebben voor gebrek aan toewijding door geestelijke woorden te gebruiken.
But the truth is, they were never a radical believer, ever.
Het punt is, ze waren eigenlijk nooit een radicale gelovige.
Because the degree to which you are radical or fervent in your passion for Jesus.
Want de mate waarin je radicaal of vurig bent in je passie voor Jezus.
It's not determined by how much you pray, fast or evangelize.
Het wordt helemaal niet bepaald door de mate waarin je bidt en vast en evangeliseert.
It's determined by the quality of your heart in receiving the love of Jesus.
Maar wordt bepaald door de kwaliteit van je hart in het ontvangen van liefde van Jezus.
Radical is about being loved by Jesus.
Want radicaal zijn betekent als eerste dat je gewoon je laat liefhebben door Jezus.
Loving him back when no one's looking.
En dat je van hem gaat houden terwijl niemand het ziet.
It may include prayer and fasting.
En daar kan best gebed en vasten bij komen.
It may include evangelism and missions.
En dat kan best evangelisatie en zending bevatten.
But those things don't define radical.
Maar dat zijn niet de dingen die radicaal definiëren.
Radical is determined by the quality of our love in secret.
Want radicaal wordt eigenlijk bepaald door de kwaliteit van liefde die we in het verborgene hebben.
Beginning with the depths to which we allow our heart to be loved.
En die begint bij de mate, de diepte waarin wij toestaan dat wij geliefd zijn door hem.
The big question isn't, will you love him today?
De grote vraag is niet, zul jij vandaag van hem houden?
The big question is, will you let him love you?
De grote vraag is, sta je hem toe van jou te houden?
The proud man can try to love God with all his heart.
Want de trotse man kan proberen met zijn hele hart van God te houden.
It takes humility and surrender to let Jesus love you.
Maar het heeft nederigheid en overgave nodig om Jezus toe te staan van jou te houden.
If you let Jesus love you, the relationship can really begin to grow.
Want als jij toestaat dat hij van jou houdt, dan kan je relatie werkelijk beginnen met groeien.
You can experience the grace of God at another level.
En kun je de genade van God naar een heel ander niveau gaan ervaren.
Will you let him love you today?
Sta je hem toe om van jou te houden vandaag?
Because once you let him love you,
want als je hem eenmaal toestaat van jou te houden,
you can't imagine a half-hearted response.
Dan kan je niet meer voorstellen dat je maar met een half hart reageert.
You can't imagine putting spiritual language to a lack of passion.
Dan kun je niet voorstellen dat je geestelijke woorden gebruikt om een gebrek aan liefde en passie te bedekken.
You actually end up working harder than other believers.
Want wat je dan juist doet is dat je harder wil gaan dan andere gelovigen.
Because you're compelled by love.
Omdat je namelijk aangetrokken wordt door liefde.
Not pride or fear.
En niet door trots of door angst.
The man that's compelled by love.
Want de mens die getrokken wordt door liefde.
The woman that's fueled by love.
De vrouw die aangetrokken, die de brandstof van liefde heeft van binnen.
She can work harder.
Die zal harder werken.
Faster.
Sneller werken.
Longer.
Langer werken.
She can endure for decades.
Want die gaat het tientallen jaren volhouden.
She can endure disappointment.
Ze kan teleurstelling verduren.
She can endure heartache.
Ze kan pijn in haar hart verdragen.
She can endure rejection.
Ze kan afwijzing verdragen.
She can thrive even in failure.
En ze kan zelfs het goed doen terwijl ze faalt.
Because she's not defined by her failures.
Omdat ze namelijk niet gedefinieerd wordt door haar falen.
She's not defined by the rejection of others.
En ze wordt niet gedefinieerd door waar mensen haar afwijzen.
She's defined by being picked by the maker of the universe.
Maar ze wordt gedefinieerd door het feit dat ze uitgekozen is door de schepper van het heelal.
Treasured above all others.
En een schat gevonden wordt die hoger is dan al het andere.
She's his favorite one.
Ze is zijn lieveling.
He picked me.
Hij heeft mij gekozen.
He set his love on me.
Hij heeft zijn liefde aan mij gegeven.
That's what defines me as successful.
En dat is wat zegt dat ik succesvol ben.
And nothing else.
En niets anders.
No success or failure can redefine me.
Geen succes of falen kan mij opnieuw definiëren.
Only what Jesus thinks about me is true.
Alleen wat Jezus over mij denkt is waar.
Not even what I think about me is true.
Zelfs wat ik over mij denk is niet waar.
And especially what you think about me, not
true. En zeker wat jullie over mij denken is niet waar.
I am not defined by your opinion.
Ik word niet gedefinieerd door wat jullie mening is.
Your acceptance or rejection will not help me at the judgment seat.
Want jullie acceptatie of afwijzing helpt mij geen steek als ik sta voor de rechterstoel.
Only what he thinks that matters.
Alleen maar wat hij denkt doet ertoe.
And so that's the question.
En dat is de vraag.
The question of grace is a surprising one.
De vraag van genade is dus een heel verrassende vraag.
It's not just what are you doing in me.
Het is niet alleen de vraag wat doet u in mij.
What do you think about me?
De vraag is wat denkt u over mij?
How do you feel about me?
Wat voelt u over mij?
Those are the big questions.
Dat zijn de grote vragen.
And those are the questions that define the whole of your Christianity.
En dat zijn de vragen die jouw hele christelijke leven definiëren.
What do you think about me right now?
Wat denkt u op dit moment over mij?
What do you feel about me right now?
Wat voelt u op dit moment?
Amen.
Amen.
If you, I just want to take a second.
Laten we gewoon een momentje nemen.
You want to get back to that.
Want daar wil je echt bij terugkomen.
When I described the earner of love.
Als ik dat verdienen van liefde beschrijf.
At first you went, I'm not doing that.
Dan denk je als eerste, ja, maar dat doe ik toch niet.
Then as I began to describe it.
Maar terwijl ik het begon te beschrijven.
You went, uh-oh.
Waar dachten jullie, uh-oh.
I am a little bit.
Dat ben ik eigenlijk wel een beetje.
And I want to get back to what he thinks about me.
Maar ik wil terug naar wat hij denkt.
I want to be defined by what he feels about me.
Ik wil gedefinieerd worden door wat hij voelt over mij.
I want to experience the grace of God in a fresh way in those areas.
Ik wil op een verse, frisse manier weer die genade van God ervaren in die gebieden.
That's you. I want to invite you to stand.
En als dat geldt voor jou, ga maar staan.
I want to pray for you.
Dan wil ik voor je bidden.
Just put your hand on your heart as you stand.
En terwijl je staat, leg gewoon je hand op je hart.
I love that you're feeling a little busted.
En ik vind het heerlijk dat je je misschien nu eventjes gepakt voelt.
It's good.
It's good.
It's clean.
Want dat is schoon.
Holy Spirit, speak to us right now.
Heilige Geest, spreek tot ons op dit moment.
I'm asking release an increased measure of grace all over the room.
En ik bid dat u op dit moment een toenemende mate van genade vrijzet in deze ruimte.
Increase grace.
Laat genade toenemen hier.
Wow. To connect to what's true.
om te verbinden met wat waar is.
Not what we feel is true.
Niet met waar wij wat we voelen dat waar is.
Not what our circumstances say is true.
Niet wat onze omstandigheden zeggen dat waar is.
Not what the enemies of our heart say is true.
Niet wat de vijanden van ons hart zeggen dat waar is.
But right now, give us power to hear the voice of Jesus in a fresh way.
Maar geef ons op dit moment kracht om de stem van Jezus op een frisse, verse manier te horen.
Release fresh fire right now in our hearts.
Het vers vuur op dit moment over onze harten.
That we would feel his affections in a fresh way.
Dat we zijn affectie, zijn genegenheid op een nieuwe manier ervaren.
That we would hear his voice clearer.
En dat we zijn stem helderder horen.
Heavenly Father, we're asking you again tonight.
Hemelse Vader, we vragen u te gewoon opnieuw vanavond.
What are you thinking about us?
Wat denkt u over ons?
What are you feeling about us?
Wat voelt u over ons?
I'll tell you, here is faith.
En ik zeg je, dit is geloof.
Even in the midst of stumbling.
Zelfs terwijl je struikelt.
Even in the midst of failure.
Zelfs terwijl je faalt.
Faith to look to heaven.
Het geloof om op te kijken naar de hemel.
And to ask him right in that moment.
En juist op dat moment te vragen aan hem.
How do you feel about me?
Wat voelt u over mij?
What are you thinking about me?
Wat denkt u over mij?
God, I'm asking, surprise us with your answer.
God, ik vraag u, verras ons met uw antwoord.
So many times we've thought it was dissatisfaction or rejection.
Want zo vaak dachten we dat het ontevredenheid was en afwijzing.
So many times we thought you were rejecting us because we rejected ourselves.
Zo vaak dachten we dat u ons afwees omdat we onszelf afwezen.
Forgive us for not believing you.
Vergeef ons dat we u niet geloven.
Forgive us for inserting our own opinion as if it was yours.
Vergeef ons dat we onze eigen mening hebben aangenomen alsof het uw mening over ons is.
Get us back to your opinion.
Heer, breng ons terug naar uw mening.
Your thoughts.
Naar uw gedachten.
Which never change.
Die nooit veranderen.
Stubbornly fixed.
Die koppen gefixeerd zijn.
And filled with delight.
En gevuld zijn met
genieten. You never change.
U verandert nooit.
Our behavior can't change you.
Ons gedrag kan u niet veranderen.
You aren't moved by our obedience.
U bent diep bewogen door onze gehoorzaamheid.
You are moved to save us because of your own love.
En u bent bewogen om ons te redden door uw eigen liefde.
And your own heart.
In uw eigen hart.
You're moved because of who you are.
U bent bewogen vanwege wie u bent.
Therefore you love us.
En daarom houdt u van ons.
Because it's who you are.
Want het is gewoon wie u bent.
You enjoy us.
En u geniet van ons.
God, you're so kind and tender.
U bent zo vriendelijk en zo.
Fill us with the revelation and experience of your tenderness again.
Vul ons opnieuw met een ervaring van uw tederheid over ons.
Jesus name.
In Jezus naam.
So I want to say one more thing.
Ik wil nog één ding zeggen.
Your worst day as a believer.
Jouw slechtste dag als gelovige.
Is still the best day of your whole life.
Is nog steeds de beste dag van je hele leven.
It's only because you forget how much favor there is in your life.
Want het is alleen maar als je vergeet hoeveel gunst er rust op jouw leven.
That it feels worse than it is.
Dat het slechter voelt dan het werkelijk is.
The worst day of your life already came and went.
Want de slechtste dag van je leven is al lang gekomen en die is voorbij.
And you were born again and made alive.
En je bent opnieuw geboren en levend gemaakt.
There are no truly bad days after that.
Er zijn sindsdien geen echte slechte dagen meer.
For the God that turns all things for good.
Want God die is in staat alle dingen ten goede te keren.
For those he set his love on.
Voor degene waar hij zijn liefde op richt.
Amen. Let's take a break.
Amen. Laten we een pauze nemen.